En we vervolgen de schriftlezing bij 2 Kronieken 33, vers 1 tot en met 20.
Manasse was 12 jaar oud als hij koning werd en regeerde 55 jaar te Jeruzalem. En hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heere, naar de gruwelen der heidenen die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls uit hun bezittingen verdreven had. Want hij bouwde de hoogte wederop die zijn vader Jehizkia afgebroken had en richtte de Baals altaren op en maakte bossen en boog zich neder voor al het Heer des hemels en diende ze. En bouwde altaren in het huis des Heeren, van het welk de Heere gezegd had, te Jeruzalem zal mijn naam zijn tot in eeuwigheid. Daartoe bouwde hij altaren voor al het Heer des hemels in beide de voorhoven van het huis des Heeren. En hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal des zoons van Hinnom. En pleegde guichelarij en gaf op vogelschrij acht en toverde. En hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaars aan. En hij deed zeer veel kwaad in de ogen des Heeren om hem tot toorn te verwekken. Hij stelde ook de gelijkenis van een gesneden beeld die hij gemaakt had in het huis Gods. Van het welk God gezegd had tot David en tot zijn zoon Salomo, in dit huis en te Jeruzalem, dat ik uit alle stammen Israëls verkoren heb, zal ik mijn naam zetten tot in eeuwigheid. En ik zal de voet van Israël niet meer doen wijken van het land dat ik uw vaderen besteld heb. Alleenlijk zal ze waarnemen te doen al hetgeen dat ik hun geboden heb, naar de ganse wet en inzettingen en rechten door de hand van Mozes. Zo deed Manasse, Juda en de inwoners van Jeruzalem dwalen, dat ze erger deden dan de heidenen die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls verdelgd had. De Heere sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar ze merkte daar niet op. Daarom bracht de Heere over hen de krijgsoversten die de koning van Assyrië had, de welke Manasse gevangen namen onder de doornen. En ze bonden hem met 2 koperen ketenen en voerden hem naar Babel. En als hij hem benauwd had, bad hij het aangezicht des Heeren zijn God ernstiglijk aan. En hij vernederde zich zeer voor het aangezicht van de God van zijn vaderen. En bad hem. En hij liet zich van hem verbidden en hoorde zijn smeking. En hij bracht hem weder te Jeruzalem in zijn koninkrijk. Toen kende Manasse dat de Heere God is. Na deze bouwde hij de buitenmuren van de stad Davids aan de westzijde van Gihon in het dal en tot de ingang van de vispoort en omsingelde Ofel en verhief dien zeer. Hij legerde ook een krijgsoversten in alle vaste steden in Juda. En hij nam de vreemde goden en die gelijkenis uit het huis des Heeren weg, mitsgaders al de altaren die hij gebouwd had op de berg van het huis des Heeren en te Jeruzalem. En hij wierp ze buiten de stad. En hij richtte het altaar des Heeren toe en offerde daarop dankoffers en lofoffers. En zeide tot Juda dat zij de Heere, de God van Israël, dienen zouden. Maar het volk offerde nog op de hoogte, hoewel aan de Heere hun God. Het overige nu der geschiedenissen van Manasse en zijn gebed tot zijn God. Ook de woorden der zieners die tot hem gesproken hebben in de naam des Heeren, des Gods van Israël, zie, die zijn in de geschiedenissen der koningen van Israël. En zijn gebed en hoe God zich aan hem heeft laten verbidden, ook al zijn zonden en zijn overtredingen en de plaatsen waar hij hoogte opgebouwd en bossen en gesneden beelden gesteld heeft, eer hij vernederd werd, zie, dat is geschreven in de woorden der zieners. En Manasse ontsliep met zijn vaderen en ze begroeven hem in zijn huis. En zijn zoon Amon werd koning in zijn plaats.
De tekst voor de prediking vindt u in vers 12 en 13 van 2 Kronieken 33. Voorafgaand aan de prediking zullen we deze twee versen samen lezen. 12 en 13 van 2 Kronieken 33. En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht van de Heere zijn Gods ernstiglijk aan en vernederde zich zeer voor het aangezicht van de God van zijn vaderen en bad hem. En hij liet zich van hem verbidden en hoorde zijn smeking en hij bracht hem weder te Jeruzalem in zijn koninkrijk. Toen kende Manasse dat de Heere God is. de tweede preek over het leven van Manasse. Onder hetzelfde thema als vorige week, Manasse een koning op Davids troon. Manasse een koning op Davids troon. Drie lijnen vanuit de tekst van vanmorgen. Wat God van Manasse getuigt, dat is de eerste lijn. De tweede lijn, wat Manasse van God getuigt. De derde lijn, wat de schrift van Manasse getuigt. Dus wat God van Manasse getuigt, dat is de eerste lijn. De tweede lijn, wat Manasse van God getuigt, dat is vooral het slot van vers 13. Toen kende Manasse dat de Heere God is. En als laatste, wat de schrift van Manasse getuigt. Je zou maar je ogen vanmorgen hebben opengedaan in het Jeruzalem van Manasse. En je bent vader van een gezin of moeder van een gezin, of je staat alleen en je vreest God. Die waren er zeker in de dagen van Manasse, ook in Jeruzalem. Een van de mensen die we kennen uit de tijd van Manasse is Jezaja bijvoorbeeld. Ook een vader met kinderen. En je kijkt naar de kalender van het Oude Testament en er staat op Grote Verzoendag. Je kijkt naar buiten in de straten en er is het leeg. Niet dat de deur van de tempel niet open staat, nee, die staat wagenwijd open. Maar jij gaat niet. Om twee redenen. In de eerste plaats omdat je gewoon niet durft. Want wat is de praktijk als je in de tempel te Jeruzalem komt in de dagen van Manasse en ze hebben door dat je God vreest, word je vermoord. Het staat zo in ons gedeelte en ook in de schriftlezing van vorige week uit 2 Koningen 22 dat Manasse veel onschuldig bloed vergoot in Jeruzalem. En als je die woorden letterlijk zou vertalen, dan staat er letterlijk van poort tot poort. Dus binnen de muren van de stad vloeide het bloed rijkelijk. Een onschuldig bloed, dat is in de taal van de Bijbel al geleerd, het bloed van hen die God willen dienen en vrezen. Uit angst blijf je thuis. En al zou je niet bang zijn en je zou toch naar de tempel gaan, dan vind je daar niet wat je wil zoeken. Daar staat geen koperen wasvat. Daar staat geen altaar voor de God van Israël. Maar er staan afgodsbeelden. Voor de Baal en Astarte. Een god en een godin. De godsdiensten van de Baal en de Astarte gaan gepaard met seksuele uitspattingen. Daar wil je jezelf en je kinderen bij weghouden. Trouwens, die priesters in de tempel, die bidden in het openbaar tot de duivel. Nee, denk nou niet vanmorgen dat is een sprookje, daar moet je dan in willen geloven. Zo spreekt het Oude Testament niet over occulte praktijken. Gods woord neemt dat bloed serieus. Dat is een duistere wereld, een duister terrein waarbij je weg moet blijven. En ik denk dat ik niet de enige ben onder ons of thuis die weet hoe gevaarlijk dat terrein en die wereld is. Ik denk even aan een jongere uit een van mijn vorige gemeenten die bewust drugs gebruikte om met de geesten te kunnen spreken. Dat is de wereld in de dagen van Manasse. Wat een wonder dat wij hier zitten, hè? Dat je thuis mee kan kijken. Wij zijn ook bang, met recht. Maar voor een ziekte. Niet voor soldaten. Niet voor mensen die occult belast zijn. En niet voor een koning of een regering die er alles aan doet om God te tergen. Terwijl ze weten dat God bestaat. Manasse is ervan overtuigd dat God bestaat. En dat drijft hem. Laten we maar heel voorzichtig zijn, hè, met het uitspreken van grote woorden in 2021. en God danken voor wat we nog mogen hebben. Dat is koning Manasse. 'S Morgens wordt hij met het gedachte wakker, hoe kan ik God op zijn hart trappen? 'S Middags is dat de gedachte die hem leidt als hij de plannen maakt aan de regeringstafel en overleg heeft met de ministers, hoe kan ik God op zijn hart trappen? En 's avonds als het donker wordt en in de nabijheid van het koninklijke paleis, dat letterlijk ligt dat op een steenworp afstand, naar dat duistere dal gaat, het dal van Hinnom. Er zijn verschillende gemeenteleden onder ons die daar zijn geweest. Dat is nu een prachtig park. Maar in deze tijd werden daar de kinderen geofferd aan de goden. En jij leeft daar met je gezinnetje. Je probeert je kinderen daarbij weg te houden. Maar al liggen ze 's avonds in hun bed, ze horen het geluid buiten. En ze weten wat er gebeurt tijdens dat grote feest. Net buiten de stadsmuur van Jeruzalem. Wie stopt die man? Nou, niemand. Er zijn profeten geweest die tegen Manasse hebben geprofeteerd. Ze konden hun preek niet afmaken, want ze werden doodgeslagen. We weten niet met zekerheid, maar Joodse geschiedenis, geschrift uit de tijd tussen Oud en Nieuwe Testament, die vertellen dat Jesaja in deze tijd om het leven werd gebracht en het vermoeden bestaat dat in Hebreeën 11, zonder zijn naam te noemen, naar hem wordt verwezen. Als er gesproken wordt over een profeet die door de midden werd gezaagd. Dat is de gedachte. Manasse werd in een, Jesaja werd in opdracht van Manasse in een holle boom gestopt. Een levend door de midden gezaagd. Zelfs de stem van de profeten smoort in het bloed. Waarom? Omdat Manasse God op zijn hart wil trappen. Daarom. En dan vergreep je niet alleen aan de dienst van de Heere, maar ook aan de knechten van de Heere. En ook aan de kinderen van God. En daarom wordt het zo akelig stil in Jeruzalem. Te midden van al dat feestgedruis hoor je de stem die God looft, dankt, prijst, bidt in het openbaar niet meer. Wij mochten vanmorgen God in het openbaar aanroepen. En dat heeft in deze tijd een extra dimensie gekregen door middel van de livestream. In het openbaar God aanroepen. Zeker, hoe lang, ik weet het niet. Maar vandaag mocht het. Vorige week, de maanden achter ons en de jaren achter ons en de toekomst. Dat is aan God. Zo ligt het leven. Mijn tijden zijn in uw hand. Wie stopt die man? Manasse. Er is om gebeden natuurlijk. De vromen hebben hun knieën gebogen, God geroepen om zijn ingrijpen en het aan God overgelaten hoe hij zal ingrijpen. Dat de Heere ingrijpen moet, dat staat vast. Waarom? Wel, niet omdat Manasse een mens is. Nee, Manasse behoort tot een bijzonder volk, een uniek volk. En wat van alle andere volkeren niet gezegd kan worden, dat kan wel gezegd worden van het Joodse volk, dat God met dit volk een verbond heeft opgericht, dat hij nooit zal laten varen. Wat de Heere met het Joodse volk nooit zal doen, dat doet hij wel met de andere volkeren. En dat zou ook ons als volk kunnen overkomen. Het zou me ook niet verbazen dat God ons overgeeft aan het goeddunken van ons hart. Denk aan de woorden uit Romeinen 1. Ons laat gaan. En hoeveel volkeren heeft God zo al laten gaan. En ze zijn verdwenen in het duister van de vergetelheid. We bezoeken hun ruïnes. We lezen hun teksten. We vergapen ons aan hun kunstschatten. Maar van het volk zelf is niets meer te vinden. Dat zal met het Joodse volk, met Israël, nooit gebeuren. Ik onderstreep dat juist bewust op deze zondag even. Nu de week van de herdenking van de Kristallnacht voor ons ligt. God laat het volk niet varen. En dat wordt ook duidelijk in het schriftgedeelte dat voor ons ligt opengeslagen. Wat opvalt, en dat maakt ook het verschil tussen twee koningen aan de ene kant en twee kronieken aan de andere kant, is dat in dit gedeelte Gods woord zo nadrukkelijk aan het woord komt. Laten we maar even lezen, gemeente. Dat ziet u al bijvoorbeeld in vers 2. Als de Heer in het leven van Manasse gaat beschrijven, hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heer naar de gruwelen van de heidenen, en dan staat er geen punt. Maar het belangrijkste komt dan, die de Heer voor het aangezicht van de kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. En met die woorden, voor het aangezicht van de kinderen van Israël uit hun bezitting verdreven had, verwijst de Heer naar de intocht in Kanaan. Onder leiding van Jozua kreeg het volk de opdracht om de Canaanitische volken uit te roeien en hun land in bezit te nemen. Waarom? De Heere legde dat ook uit aan Jozua, waarom hij deze 7 volkeren die dat strookje land aan de Middellandse Zee bewoonden moest uitroeien, omdat ze zich hadden volgezondigd. Hun zonde was opgeklommen tot voor het aangezicht van God. En nu was de maat vol en de Heere gebruikt dan het volk Israël om zijn oordeel, zijn gericht uit te voeren. Voor de tweede keer gebeurt dat trouwens in deze streek. De eerste keer gold het alleen maar een paar steden, Sodom en Gomorra en de omliggende plaatsen. En nu is het een land waar 7 volkeren wonen. Maar het was ook meteen een waarschuwing voor het volk Israël. Je krijgt dit land te leen. En je verspeelt het recht om daar te leven als je wordt zoals zij waren. De Canaanieten. Nou, dat klinkt door in vers 2. Als de Heere die vergelijking gaat maken. Het is zelfs erger, zegt God. Waarom? Omdat die heidenen geen altaar van de Heere, geen verbond met de Heere, geen belofte van de Heere, geen priesters van de Heere, geen profeten van de Heere gekregen hebben. En Israël wel. Wonder, hè? Dat we in 2021 kerk mogen zijn. Dat we in onze samenleving een mars voor het leven mogen houden. En er geen ordentroepen worden losgelaten. Die ons christen uit elkaar slaan. Dat we onze stem mogen laten horen. Door soms niets te zeggen. Maar er wel te zijn. Nee, daarmee poets ik niet weg wat er allemaal gebeurt in onze samenleving. Dat is aangrijpend. Duizenden kinderen, euthanasiepraktijk, de plannen van D66 rondom voltooid leven. Maar brengen wij het er zo goed vanaf? Kunnen wij zeggen 1 tempel, 1 altaar, 1 en hetzelfde woord, 1 kerk. Wat een wonder, hè? Dat op de puinhopen van 2021 samen mogen komen als gemeente. Dat God nog niet doortrekt en een einde maakt. Dat is niet het enige moment in onze schriftlezing dat de Heere getuigt van Manasses leven. Er is nog zo'n moment, kijkt u maar mee, vers 7 en 8. Er wordt beschreven dat Manasse zo'n beeld opstelt in het huis van God. En dan staat er heel nadrukkelijk dat huis van God, waarvan God heeft gezegd, in dit huis en te Jeruzalem, dat ik uit alle stammen van Israël verkoren heb, zal ik mijn naam zetten tot in eeuwigheid. En ik zal de voet van Israël niet meer doen wijken van het land dat ik uw vaderen besteld heb, alleenlijk zo zij waarnemen te doen al hetgeen wat ik hun geboden heb, naar de ganse wet en rechten door de hand van Mozes. God opent hier de Bijbel. Het Bijbelboek Deuteronomium, het Bijbelboek Samuel, het Bijbelboek Koningen, de inwijding van de tempel onder leiding van Salomo. Op al die verschillende momenten in het Oude Testament hebben deze woorden die we net gelezen hebben in vers 7 en 8 een plaats gekregen. Gaat vers 2 nog over het land? Vers 7 en 8 gaan over het huis van God. Met dat Manasse daar bezig is om God op zijn hart te trappen, door dat beeld op te richten, het altaar aan de kant te schuiven, de priesters die de Heere willen dienen of te vermoorden, slaat God zijn woord open en legt dat ernaast. Waarom doet de Heere dat? Maar omdat hij heel eerlijk is. Zo gaat God ook met jou en met u om. Wat je doet, of wat je niet doet, houdt de Heere tegen het licht van zijn woord. Kijk, als je bij die priester van Manasse op bezoek gaat die duivel aanbidt, dan die man die staat tussen jou en die duistere wereld in. We zeggen dan dat is een intermediair die communiceert met die geest en die verstaat wat ze zeggen. En die brabbelt wat. Jesaja zou zeggen, hij mompelt wat, hij murmelt wat. En aan het einde, als je er goed voor betaalt, dan krijg je de boodschap uit die duistere wereld. Maar God is open, transparant, doorzichtig. En daarom is het ook geen verrassing waar jouw leven eindigt. En je krijgt waarvoor je hebt geleefd. Het derde moment is in vers 10. Kijkt u maar mee. De Heere sprak wel tot Manasse, met onze volk, maar ze merkte daar niet op. Eigenlijk is dat met alle respect voor de Statenvertaling wel een beetje vlak vertaald. Hè? Je kan soms zo in gedachten verzonken zijn dat je niet hoort dat iemand je naroept. En dan hoor je dat een dag later of je krijgt dat via de app terug. Joh, ik zag je gaan, ik zag je fietsen en ik riep je nog, maar je reageerde niet eens. Maar dat bedoelt de Heer hier natuurlijk niet. Ze wilden het niet opmerken. Wie niet naar Manasse en het grootste deel van het volk. Ze sloegen geen acht op de stem van de profeten, want ze vonden het eigenlijk wel best, een leven zonder God. Nu kun je tenminste echt uitleven, doen waar je zin in hebt. Waarom is dit moment zo belangrijk, gemeente, in het leven van Manasse? Wat heeft dat vandaag voor ons te zeggen? Wel, in de eerste plaats laat de Heer hier zien aan de hand van het leven van Manasse dat hij zo meteen in zijn recht staat. Als Manasse op enig moment in de klem komt te staan en gevangen wordt genomen en mee naar Babel wordt gevoerd, dan zegt de Heer bij wijze van spreken, ja, maar dat is ook geen verrassing. Dat had je kunnen voorkomen. Hoe? Maar door naar mijn stem te luisteren. Door mijn belofte te geloven. Door mijn wil te doen. En gebeurt dat, dan leef je in vrede. Dan is God met je. En doe je het niet, dan is God tegen je. En dan overvalt dat jou niet, Manasse. Maar dan weet je dat van tevoren. Trouwens, je hebt ook nog dat voorbeeld van je vader, toch, Hiskia. En grijpend, de gemeente. Gods waarschuwing. Maar al prekend moet ik ook denken aan die vader of aan die moeder die nu aan zijn kind denkt. Of je denkt aan je kleinkinderen. Zij wisten het ook en ze weten het ook. En waar leven ze nu? En hoe leven ze nu? Dan kun je daar verdrietig van worden en moedeloos onder zijn. Je zit hier in de kerk of je luistert mee. Je krijgt me graag vandaag misschien wel over de gezinsapp foto's binnen. Je kinderen en kleinkinderen in de speeltuin zijn of op een andere plek. Wat doet dat zeer? Toch? Ja, we zeggen dan tegen elkaar, het is maar goed dat Hiskia dat niet heeft meegemaakt. Ik weet niet of dat zo goed is geweest. Je mag nog voor ze bidden, toch? En we zullen zo meteen zien dat je dan toch niet met lege handen in de binnenkamer staat. Maar hier spreekt Manasse en God En God legt de woorden en het leven naast het leven, naast het woord van hem. En trekt zijn conclusie. Recht op het land verspeeld. Recht op de tempel verspeeld. En recht op het woord verspeeld. Waar leeft deze man eigenlijk nog voor? God grijpt in. Maak er een stap naar het tweede punt. En voordat ik daarmee verder ga, gemeente, moet ik wel even met u ingaan op vers 12. Anders ontstaat er waarschijnlijk verwarring, misschien zeker in bepaalde gezinnen. En komt dat ook indirect weer terug naar mij. Er staat in vers 12, en als hij hem benauwde. Hier in de kanselbijbel staat hij met een hoofdletter. En ik zag net in de bijbel die hier op de kansel ligt, de uitgave van de GBS, dat hij ook met een hoofdletter staat. Onder ons zijn er ook die de bijbel van Jongbloed gebruiken. En daar staat hij met een kleine letter. Met andere woorden, daar gaat het dus over de koning van Assyrië. En hij met een hoofdletter gaat het over de Heere. God benauwt Manasse. Nu kunnen we daar een enorm probleem van maken. Maar ik denk dat we allereerst maar even heel nuchter een paar dingen tegen elkaar moeten zeggen. In deze tijd schreef men nog niet met hoofdletters en kleine letters. Dat doen we eigenlijk pas vanaf de 4e eeuw na Christus. En dan zetten we ook een punt, een komma, een vraagteken, noem alles maar op. In deze tijd wordt alles met hoofdletters geschreven. Nu is dit nog een onschuldige plaats. En we kunnen tegen elkaar zeggen, het maakt ten diepste niet uit. God maakt gebruik van de koning van Assyrië, hij met een kleine letter. Of God grijpt direct in, hij met een hoofdletter. Soms maakt het wel uit, met name bij beloften in het Oude Testament die gaan over de Messias. En het de vraag is of daar Christus mee bedoeld wordt of Israël, het Joodse volk. Nu, ik geef het met u mee, weten we meteen ook hoe lastig vertalen is. En dat we, vergun me dat ik wel even die opmerking maak, met twee herzieningen te doen hebben. Die van de GBS en die van Jongbloed. Als hij, de Heere, zij direct of door middel van de koning van Assyrië hem benauwde. Dat is genade, gemeente. Wat is genade? Wel dat God niet een streep eronder trekt. En die koning van Assyrië gebruikt om het gericht uit te oefenen over het leven van Manasse. Manasse heeft trouwens ook zijn hand verspeeld in deze tijd. Hij was al politiek verbonden met het rijk van Assyrië, maar in deze periode waarin Manasse regeert, ontstaat er onrust in het rijk van de Assyriërs. Babel komt in opstand tegen Nineveh en Manasse heeft zijn kaarten op Babel gezet en vergist zich. Nineveh is machtiger, verwoest Babel en trekt meteen door naar Jeruzalem en al die andere staten daaromheen die samen met Babel in opstand kwamen en grijpt in. De koning van Assyrië staat voor de poorten van Jeruzalem en weet die stad in bezit te nemen. En hij doodt Manasse niet. Dat strijdt met het beleid van de Assyriërs. Waarom wordt Manasse niet gedood? Omdat God dat niet wil. Daarom. Ik raak nou het leven van verschillende onder ons. Waarom spaarde God je leven in die ziekte? Met dat hartinfarct? Tijdens dat ongeluk? En zei de dokter of de politie, ik begrijp niet dat u nog leeft. Omdat God dat niet wilde. En als je op je plaats bent voor de Heere toch, dan kun je dat wonder toch niet klein krijgen. En misschien heb je niet zo uitgeleefd als je terugkijkt op je leven zoals Manasse. Die alles uit de kast haalde en als koning had hij natuurlijk ook alle mogelijkheden om dat te doen, alle middelen om dat te doen, alles uit de kast halen om God op zijn hart te trappen. Maar die neigingen tegen de Heere ingaan, gooi je oren dichtstoppen als God spreekt, makkelijk omgaan met de dienst van de Heere, ja, dat kan nog een keertje overslaan. Geen behoefte hebben aan contacten met mensen die de Heere vrezen. Want ja, dan kun je niet praten over de onderwerpen waar jij graag over praat. Hè? Dat zijn wel andere gesprekken. En toen kwam dat. En toen zette de Heer er geen streep onder. Maar ook komma. Zo'n haak in je leven. En hoe ging het leven toen verder? Kijk, dat God Manasse aangrijpt, hem klem zet, dat zien we wel vaker gebeuren in het Oude en Nieuwe Testament. En nog zo'n koning, dat was een collega van Manasse van het tienstammenrijk, Agab, kreeg ook wel eens een tik op zijn vingers. Was ook wel eens verdrietig. Wist ook wat bidden was. Hij bad God. En God hoorde. Maar na die komma ging Agab gewoon verder. En nu staat er hier in vers 12. En hij bad. Als je nou wil weten wat bekering is, dan kun je dat afmeten aan de hele eenvoudige vraag van morgen. Bid je. Wie ben je als je alleen bent? Alleen met God of alleen met de wereld? Hij bad. Ja, dat roept inderdaad die herinnering op aan die nieuwtestamentische Manasse, die ook alles uit de kast haalde om Jezus op zijn hart te trappen. Totdat Christus hem stilzet op de weg naar Damascus, hem tegen de grond sloeg en die vraag opklom vanuit het stof. Wie bent u? Ik ben Jezus, die jij vervolgt. En toen Saulus opkrabbelde uit het stof en als een blinde tastte om zich heen en meegenomen werd door zijn dienstknecht en naar Damascus, wreef hij niet in dat kamertje het zand uit zijn ogen, klopte dat van zijn jasje, zijn dan nog even wachten en of ik nou blind blijf of niet, dat maakt uiteindelijk ook niet uit, maar ik ga verder met mijn leven. Nee, toen bad Saulus. Toen ging hij door de knieën, want dat is toch bidden. Capituleren voor God. Je wapens inleveren. Je ogen dicht doen. Je hoofd buigen. Je handen vouwen. En het oordeel van God afwachten. Hij bad hem. God grijpt in het leven van Manasse. Natuurlijk is in die cel zijn leven voorbijgekomen als een film. En natuurlijk wees de Heilige Geest op al die dingen die Manasse heeft misgedaan. Natuurlijk brak Manasse's hart toen hij ging beseffen wat het betekent om je zoon op te offeren aan de goden. Hoe je daarmee het verbond van God tot in zijn hart ontkracht. Maar Manasse kreeg vooral een berouwvol hart toen hij God onder ogen moest komen met dit leven. Begrijpt u dat verschil? Dat het bidden en bekering niet zit in wat je allemaal hebt misdaan. Hoe erg dat ook is. Maar dat je met je leven God onder ogen moet kijken. De blik naar beneden gaat. En je buigt. Knielt. Stil bent. Wat een wonder, hè? Ja en nee. Ja, dat begrijpen we. Het is inderdaad een groot wonder. God komt Manasse tegen en slaat hem niet voor zijn aangezicht weg. Maar laat Manasse buigen en zijn hart wordt door de Heere verbroken. Inderdaad, wat een groot wonder. We zouden dat ook niet meer hebben verwacht. En we zouden deze man al lang hebben losgelaten, toch in ons gebed. We hadden tegen elkaar gezegd, wat een verschrikkelijke koning. Laat hem alsjeblieft gaan. Er is geen hoop meer voor. Wie bidt nog voor een dokter die een abortus uitvoert? Wie bidt nog voor een arts die euthanasie pleegt? Wie bidt nog voor de D66, de VVD en al die andere partijen? Of, dat komt ook naar mij toe, gemeente. hebben we innerlijk al afscheid genomen van ze. We hebben de hoop opgegeven. Maar dit is toch God? Zelfs Manasse, hadden we nooit kunnen denken, komt op de knieën. En toch is het geen wonder. Waarom niet? Omdat de Heere juist dat benadrukt in dit schriftgedeelte. En daar wil ik eigenlijk met u eens even rustig naar gaan kijken. Kijkt u maar even met me mee. Er staat in vers 12 en 13. En als hij, de Heere Manasse, benauwde, bad hij het aangezicht van de Heere van zijn God ernstiglijk aan. En vernederde zich zeer voor het aangezicht van de... Dan staat er dit God, punt. Maar God van zijn vader. En dat is een aanwijzing voor u en voor mij. Zeker, Manasse weet het, als ik nu door de knieën ga, ontmoet ik de God van mijn vader, Hizkia. Wat moet dat voor Manasse ontroerend zijn geweest, denk ik. Hè? Zoals het voor u misschien ook die ontroering was toen u voor de Heere door de knieën ging, bad en God begon te spreken in je leven. Dat je wist, dit bedoelde oma altijd, als het over het spreken en de stem van de Heer had. En dat je begreep toen je hart werd gebroken en je voor de Heere klein werd gemaakt vanwege je schuld en zonde. Dat je opeens ook dat gezicht van je moeder begreep, die soms zomaar stilletjes door het huis ging met een betraand gezicht. En als je dan vroeg aan je moeder, wat is er aan de hand, dat ze zei, moeder, je moeder heeft gezondigd en mist God. Groot is dat, hè? Ik ben niet de enige, denk ik, vanmorgen. Zodat zo zeggen we tegen elkaar zeggen vanmorgen dat je dat herkent. He, dat er in dat opzicht ook een lijn is met het voorgeslacht. De herkenning, de geestelijke herkenning. Dat bedoelde mijn oma altijd. Daar sprak mijn opa uit. En wat zijn er veel van deze families toch in het midden van onze gemeente? Waar je die lijnen ziet lopen of niet? Maar hier bedoelt de Heer iets anders nog. De God van zijn vaderen, meervoud. Manasse bidt tot de God van zijn vader. Als je helemaal teruggaat in die geslachtlijn van Manasse, dan kom je uiteindelijk natuurlijk uit bij David en Salomo. En David was degene tot wie de Heer had gesproken, op deze plaats zal ik mijn naam zetten. En zo ook had de Heere gesproken tot de zoon van David, Salomo, tijdens de inwijding van de tempel. God sprak toen dat hij zijn naam op deze plaats in Jeruzalem tot in eeuwigheid zal stellen, onder één voorwaarde, namelijk dat het volk in zijn geboden zou blijven wandelen en zijn wil zou doen. Maar als ze zich bekeerde tot de Heere, dan zou de Heere het volgende doen. En dat wil ik wel met u lezen. 2 Kronieken 7. Kijkt u maar even mee. 2 Kronieken 7. Vanaf vers 12, dan spreekt de Heere al een antwoord op het gebed van Salomo. God verschijnt aan Salomo in de nacht. Hij zegt in vers 12 van 2 Kronieken 7, ik heb uw gebed verhoord en heb deze plaats verkoren tot een offerhuis. En dan komen de woorden van God, als ik de hemel toesluit, dat er geen regen zij, en zo ik de sprinkhaan gebied het land te verteren, en zo ik de pest onder mijn volk zend, en mijn volk, over welke mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigen, zich vernederen zal en bidden en mijn aangezicht zal zoeken en zich bekeren van hun boze weeg, zo zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. Kijk, dat bedoelde ik net met de opmerking dat het eigenlijk ook geen wonder is. Dat God Manasse bekeert. Waarom niet? Omdat God in zijn vrijmacht begrensd wordt door zijn trouw en liefde. Daarom niet. En dat bedoelt de Bijbelschrijver. Als hij letterlijk in ons hoofdstuk in 2 Kronieken 33 exact diezelfde woorden oppakt uit 2 Kronieken 7, en de bekering van Manasse zo inkleurt vanuit de belofte van God. Zie je dat het niet om Manasse gaat? En wat hij daar beleefd heeft in die cel. En wat er door hem heen is gegaan, hoe hij zich heeft verootmoedigd voor God. Maar het gaat om God. Om Gods belofte. Hier in die gevangenis komt God op voor zijn eer. Voor de belofte die hij gaf aan de vaderen van Manasse. En bewijst dat hij betrouwbaar is. Zelfs in het leven van Manasse. Die er alleen maar op uit was om God op zijn hart, op zijn liefde, op zijn betrouwbaarheid, op zijn vergevingsgezindheid te trappen. Mag ik het dus zo zeggen, gemeente, en dat kan God nou niet over zijn kant laten gaan. Dan is het voor de Heere te goedkoop om Manasse de hel in te slingeren. En dan is genade onbegrijpelijk als God zichzelf gaat verheerlijken in het leven van Manasse. Dus de Heere machtige, God van je vaderen. Misschien raakte ik je vanmorgen, dat deed ik niet met opzet, dat begrijpt u. Toen ik het had over je kind, kinderen of kleinkinderen. Maar kijk eens door deze geschiedenis naar boven. Naar de God van je vader. En kijk eens naar voren. Naar de doopvond. En zie eens hoe de Heer in het leven van Manasse zijn belofte aan Salomo toepast in het leven van de nakomeling van Salomo. Die er niet om vroeg, niet naar zocht, maar met zijn rug bewust naar God ging toestaan en de Heer alleen maar aan het uitdagen was. God overweldigt Manasse door zijn liefde en door zijn trouw en vernedert hem zo voor zijn aangezicht. Niet met een harde hand, klappen geven, je moet en je zal luisteren. Nee, door Manasse te breken in het openbaren van zijn onbegrijpelijke liefde. En zo brak jij toch ook. Kun jij het begrijpen waarom God je opzocht? Had jij daar woorden voor? Kon je tegenover de Heer het zeggen? Ja, Heer, ik begrijp eigenlijk wel waarom u mij opzoekt en tot mij spreekt. Want ik... Of voel je dat weer vanmorgen al luisteren naar de prediking? Die verwondering. Waarom hield de Heer bij mij stil? Waarom hield hij me vast? Waarom trok hij terug? Waarom sloeg hij terug? Om mij te verbrijzelen onder zijn onbegrijpelijke liefde. Dat is de schrift mooier, gemeente. Dat God de bekering van Manasse inkleurt vanuit de belofte. Mag ik het ook even omdraaien? Je hebt het toch ook nodig, de belofte, om onze bekering te beleven. Bekering is toch meer dan emotie? Een traan hier, een snik daar, een versje. Bekering is toch de schrift in je leven. Ondervinden dat dat betrouwbaar is. Dat waar is wat hier staat. Dat je het weet vanuit je hart. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zie je Manasse daar buigen voor God? Wat ligt zijn gebed stevig, hè? Nee, niet in zijn diepgang. Maar stevig verankerd in de belofte van God. En wat kan Manasse hartelijk de Heere aanspreken, toch vanuit zijn belofte? Wat weet hij de Heere ook met de juiste woorden in het hart te raken? Niet omdat hij zo vindingrijk is, maar omdat de belofte van de Vader in de gebed van Manasse terug wordt gelegd bij de Heere. En dan staat er in vers 13, en hij bad hem en hij liet zich van hem ernstiglijk verbidden. en hoorden zijn smeking en bracht hem weder te Jeruzalem in zijn koninkrijk. Toen kent, je mag het zo vertalen, ik denk dat dat ook bedoeld is, toen erkende Manas dat de Heere God is. Ja, Manas herkende God. Vanuit zijn opvoeding, vanuit zijn vader, vanuit de profeet, vanuit de tempel. Maar hij erkende dat God Heere is. Ik ben erbij, Manas. Ik was erbij toen jij die afgodsten wilde oprichten. Ik was erbij toen jij die occulte mannetjes in je dienst nam. Ik was erbij toen jij boog. Ik was erbij toen je je kind opofferde in het dal van Hinnom. Ik was erbij toen je al die goddeloosheid bedreefde. Ik was erbij toen jij de profeten vermoordde. Ik was erbij toen de koning van Assyrië kwam. Ik was erbij om zijn hand tegen te houden, dat hij niet afrekende met je. Ik was erbij toen ik in die cel kwam. En mezelf aan jou bekend ging maken. Manasse erkent dat God erbij is. Zelfs bij hem. Ik wil niet sentimenteel doen, gemeente. U weet dat ik best wel nuchter ben, denk ik. Maar ik geloof niet dat Manasse dat met droge ogen kon vertellen, denkt u wel? Dat de Heere bij hem is. Kom je terug uit de gevangenis in Jeruzalem. Dan kijken de mensen je aan en die zeggen, wat is er met jou gebeurd? Nu kun je alleen maar uitbrengen, de Heere is erbij. Dat is nou het grootste wonder. Ik zeg dat ook vanmorgen tegen mezelf, maar ook misschien wel tegen een paar anderen onder ons. Ik denk niet dat we onze bekering zomaar moeten gaan opdissen, vindt u wel? Toen gebeurde dit en toen deed de Heere dat. En dan gaat het om jou. Dan zit jij weer op de troon. Als het bekeerde mannetje of bekeerde vrouwtje. Maar als je nou op je plek bent. En beseft dat de Heere erbij is. Dan gaat de vinger toch omhoog. Dan kun je dat toch niet klein krijgen. Bij mij. En dan lijkt het erop dat Manasse nog een soort poging doet, een reformatie. Kijkt u maar mee vanaf vers 14. Hij houdt een grote opruiming in Jeruzalem. Daar ken je bekering natuurlijk ook aan. Breken met de zonden en het invoeren van de dienst van de Heere. Maar dan hoor je in die laatste vers al doorklinken dat het Manasse niet lukt. Wat niet om het volk mee te krijgen. Ja, ze dienen nog wel de Heere, maar dan op de heuvelen waar eerst die afgodsaltaren staan. En dan moet u gewoon heel eenvoudig bij uzelf dat beeld oproepen, een heuvel met een altaar erop. Gisteren werd op dat altaar nog het offer aan de Baal gebracht. Maar Manasse is weer terug in Jeruzalem en heeft gebod uitgevaardigd. We ruilen de priester van Baal in voor de priester van de Heere. En op datzelfde altaar worden nu de offers aan de Heere gebracht. En dat is wat God juist niet wil. Bekering is echt breken. Radicaal breken, opruimen, weg ermee. En dat is lastig, hè? Echt breken. Radicaal. In die eerste periode, toen de Heere met zijn liefde zo sterk overkwam in je hart, ging het vanzelf. Mag ik vanmorgen even heel eerlijk zijn? Vanaf mijn 17e mag ik de Heere kennen, maar de laatste jaren denk ik steeds meer, Heere, alsjeblieft houd me vast. Het lijkt wel of mijn hart nog niet veranderd is. Die trek, hè? Voor mij naar de sport, andere dingen. Voor jou misschien iets anders. Je dacht dat je dat station al had gepasseerd, dat je het achter je kon laten. En dan komt het weer. Toch ligt er nog iets anders in deze geschiedenis. Al heeft God Manasse bekeerd, zijn oordeel staat wel vast. In die periode van Manasse is de wissel omgegaan. Vandaar dat alleen in het leven van koning Manasse zo vaak de schrift aan het woord komt. We liepen dat bij ons eerste punt langs, die drie plaatsen. Dat is uniek in het Oude Testament. Waarmee de Heer als het ware wil zeggen, tegen het nageslacht van Manasse tot op de dag van vandaag, begrijp je het nou? Waarom vanaf deze tijd de wissel omgaat? Die Assyriërs zijn gekomen, maar ze bleven niet weg. Ze kwamen later nog een keer en dan wordt Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt en wordt de tempel verwoest, het huis van David weggevoerd, het paleis van David met de grond gelijk gemaakt. Er bleef niets meer van over. Eén ding wel. Nee, na de ballingschap komt het huis van David niet meer terug op de troon. In de tijd van Esra en Nehemia is er geen vorst meer van David die in Israël gaat regeren. En als we toeleven naar de dagen van kerst, dan zie je op één moment, al dus Lucas in hoofdstuk 2, twee jonge mensen op de weg naar Bethlehem gaan, omdat ze van het huis en het geslacht van David zijn. En dat is het dan. Timmerman en zijn vrouw. Door toedoen van Manasse en het volk dat Manasse daarin mee had. Ook na zijn bekering kreeg hij dat volk dus tegen. Door toedoen van Manasse stopt het huis van David binnenkort. Maar één ding blijft overeind. En dat is Gods belofte. God had beloofd dat de troon van David tot in der eeuwigheid zal blijven staan en dat er eens iemand op die troon zal zitten wiens koninkrijk geen einde zal hebben. Ja, die troon komt niet te staan in Jeruzalem, maar in dat kleine dorpje een paar kilometer verderop. Maar wat Lucas zegt, dat is vanaf Lucas 2, de geboorte van Jezus, de stad van David. Geen sterke stad met dikke muren, maar een boerengehucht waar je in een zucht doorheen bent. Nog geen 200 mensen woonden er in Jezus' dagen. Geen plaats dat bekend is in Rome, op de wereldkaart van de keizers. Ze weten wel waar Jeruzalem ligt, maar van Bethlehem hebben ze nog nooit gehoord. Maar die plaats staat wel opgetekend op de landkaart in de hemel, omdat de profeten dat hebben gezegd. En gij Bethlehem, Juda, uit u zal mij voorkomen, die een heerser zal zijn in Israël. God gaat geschiedenis schrijven. En begint niet daar waar wij met ons leven gestopt zijn, zoals Manasse. Hij was erop uit om God te tergen. Maar hij maakt de goddeloosheid van Manasse dienstbaar aan de heerlijkheid van zijn koninkrijk. Dan kan ik het toch niet laten, gemeente, om even de actualiteit van vandaag in dat licht te plaatsen. Geloof jij dat ook? Dat we een God hebben die de chaos van deze tijd, de onzekerheid, onze machteloosheid gebruikt om zijn koninkrijk in al zijn glorie te laten doorbreken. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Amen.